할렐루야. 할렐루야. Dank u wel, Vader, dat we een kind van u zijn. En dank u wel dat we dat ook ervaren. En ik dank u wel dat we op deze manier ook bij elkaar zijn. En dat de atmosfeer van de hemel, Vader, al in deze ruimte is. Ik prijs u daarvoor, ik eer u daarvoor. En ik wil al tegen al degenen zeggen die op dit moment kijken. Hey, proef die atmosfeer, want God is namelijk in je midden. En God wil je vrede geven. En God wil genade duidelijk maken in je leven. Zodat de heerlijkheid zal zegevieren. In Jezus' naam. En iedereen zegt erop. Amen. En laten we de Heer een klap overgeven. Halleluja. 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 Nog even, ik ben een klein beetje schor. Maar ook voor degenen die kijken. Ik heb mijn stem net in de auto even een beetje vergalopeerd. Ik heb namelijk de preek al gehouden. En zonder microfoon in de auto. En er kwamen zoveel auto's langs. Ik denk, ze moeten het horen. En ik liet me daarin gaan. En ik merk dat mijn keel daardoor even wat beschadigd is. Maar het maakt niet uit. God is goed. Amen. Hij is de bron des levens, de koning der koningen. Hey, en als je hier bent en je voelt jij je koud, trek lekker een jas aan, want warmer wordt het niet. Ik heb hier nog een jasje, als je die wil aandoen omdat het koud hebt. Hey, kom hem gewoon rustig halen, want ik ga mijn eigen warm maken door heen en weer te rennen. En we geloven dat God gewoon bij ons is. Amen. Hij is de Heer der Heren. Ik heb boven de preek gezet. Nieuw leven door genade. En het nieuwe leven hebben we eigenlijk al 2 weken geleden als thema gehad. Vorige week hebben we gezegd, als je nieuw leven hebt, dan krijg je ook nieuw denken. En dat nieuwe denken, dat moet zich ontwikkelen. En van de week was ik erover aan het nadenken en dan denk ik, hoe is het allemaal gekomen? Hoe is dat nieuwe leven nou in mij gekomen? Hoe is dat lieve leven nu in de wereld gekomen? En toen had ik 1 antwoord, alleen door genade. En misschien moet je even weten wat genade betekent. Genade, dat betekent gewoon charisma. En het genade, dat betekent onverdiende gunst. Misschien weet je niet wat gunst betekent, maar dat betekent gewoon dat ze het gunnen. Dat ze het naar je toe brengen. En wie gunt het jou dan? De hemel gun jou dat. God gun jou dat. De Heer Jezus gun jou dat. En we moeten zeggen, uiteindelijk zien we dat allemaal niet om ons heen. Want er gebeurt van alles, zeker in deze tijd. En dan denk je, waar is God nou? En daar hebben we nodig dat we duidelijk krijgen dat God in zijn koninkrijk op een machtige manier aan het werk is. Maar dat God ook nog steeds op deze aarde machtig werkt. Want als wij het aan Satan overlaten, dan blijft er niets over. Dat moeten we beseffen. Uiteindelijk is al die ellende, die komt niet van God, maar die komt van de tegenstander. En die komt uiteindelijk omdat de boom van kennis en goed en kwaad, dat we daarvan geplukt hebben als mens. En weet je wat dat betekent? Dat betekent gewoon dat we bezig zijn met goed en kwaad. Daar gaan we over discussiëren. Daar gaan we met elkaar over oorlog voeren. Dan gaan we met elkaar zeggen, ik weet het beter dan jij. En uiteindelijk hebben we een bak met herrie. En uiteindelijk zie je dat dat namelijk de wortel is van alle ellende. En daar hebben we mee te maken. Daarom heeft God uiteindelijk nieuw leven, heeft een nieuw koninkrijk gevestigd. Hij kon niet anders, want uiteindelijk is dat hetgene wat hij uiteindelijk wil. En als ik het heb over dat dit ontstaan is door genade, dan ga ik met jullie naar Efeze. Efeze is een boek Wat Paulus heeft geschreven. En wat gewoon, waar gewoon enorm veel in zit. In Efeze 2, daar staat bij mij boven, alles is genade. Alles is onverdiende gunst. En nogmaals, nog even over die onverdiende gunst. Als jij gewoon bedenkt dat je bij God wil komen, dan kan je gewoon naar God gaan, want hij gunt het jou om bij hem op schoot te zitten. Hij gunt het jou om gewoon de hemel binnen te wandelen. Hij gunt het jou om gewoon voor zijn troon te komen en je verhaal te doen. Gewoon je verhaal te doen wat je beleeft op de aarde. En wat je beleeft in je familie. Wat je beleeft in je eigen leven. Bedenk maar gewoon, ik heb namelijk de vrije toegang tot de troon van God. En hij heeft meer tijd voor jou als dat jij kan bedenken. Als dat een dag nodig hebt, dan kan je daar een dag zitten. Misschien kan je 2 dagen zitten. Misschien is je verhaal zo enorm groot dat je nog ineens in een week kan vertellen. Maar hij is er gewoon voor jou. En dan gaat hij gewoon zeggen, als je aan het vertellen bent, zullen we nu even pauze houden. Dan kan je op adem komen. En dan gaat hij weer zitten en dan kan je weer bij hem terugkomen en dan kan je weer beginnen over wat je dwars zit. Dat is namelijk genade. Dat is namelijk onverdiende gunst. Je hoeft niet eerst te vasten. Je hoeft zelfs niet eerst te bidden. En soms denk ik, moeten we wel bidden? Wat is bidden? Bidden is alleen maar danken. Ja, zal je zeggen, maar er staat toch over dat we moeten smeken. Dat we moeten smeken. Ja, wat staat er? Smeken in dankzegging. Heer, dank u wel dat u dit voor mij gedaan hebt. Dat is smeken. Amen. En dat is namelijk hetgene wat God namelijk wil. En daarom is het goed om dit gewoon te pakken. Alles is genade. En dan gaat het met jullie lezen. Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtreding en zonde, waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Trouwens, ook wij alle hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerte van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees, en van de gedachten die wij waren van nature evenzeer als de overige kinderen des torens. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, medelevend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemel, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons, in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, dat niet uit uzelf, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roemen. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen, om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Het is allemaal genade, zegt God. Genade, genade, genade. En dan denk je bij jezelf, ja, maar waarom is die genade dan zo moeilijk om dat te pakken? Dat ga ik je zeggen. Je bent namelijk geschapen. Je bent geschapen door God. En uiteindelijk weten wij bij Adam en Eva dat zij helemaal relaxed waren. Dat zij het gewoon wandelden in het paradijs. En God kwam gewoon. En hij nam gewoon met hun de tijd. En je hebt gezien dat er uiteindelijk geen goed en kwaad in hun was. Zij waren daar ook niet mee bezig, ze waren gewoon relaxed. Deden ze geen kwaad? Dat is nog de grote vraag. Wij denken soms, ja, ze deden alleen maar goed. Maar de Bijbel die zegt dat goed en kwaad niet in hun nog bestond. Dus zij waren gewoon lekker aan het leven. En zij aten van de boom des levens. En daarom waren zij gewoon heel relaxed. En ze waren niet bezig, hey, wat zouden we nou vandaag gaan doen? Zou dat goed zijn of zou dat verkeerd zijn? Hey, jouw gedachte is die goed en mijn gedachte niet. En daarom zie je dat uiteindelijk God geschapen is naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. En we waren op dat moment de kroon op de schepping. Ja of ja? We waren de kroon op de schepping. Alleen als we nu om ons heen kijken en we kijken niet door de bril van God, dan is het de grote vraag of we nog steeds de kroon op de schepping zijn. Hij heeft namelijk in het Oude Testament, heeft hij namelijk naar Israël gekeken en hij heeft eigenlijk tegen Mozes gezegd, hey, je gaat er een eind aan maken, aan dit volk. En dan gaat Mozes, die zegt, ja, maar zou je dat nou wel doen? Wat denken die Egyptenaren dan? Die zouden zeggen, hij kan ze niet in toom houden. En dan zegt God, oké, ik ga met jullie mee. En dan zie je uiteindelijk dat op dat moment God zijn gevoel niet was dat de mens een kroon op zijn schepping was. Dus met andere woorden, als we nu in de wereld kijken, als we nu om ons heen kijken, dan zal je gaan merken, hey, dat de mensheid niet de kroon is op Gods schepping. En daar moet verandering in komen. En daar is verandering in gekomen, want God heeft namelijk in de hemel een plan op de rit gezet. En hij heeft uiteindelijk een tweede Adam naar voren geschoven. En dat is namelijk zijn zoon Jezus. En je ziet dat ook die zoon Jezus uiteindelijk door de vijand is aangesproken. Net zoals Adam en Eva. Adam en Eva die liepen daar door het paradijs, door de hof. En uiteindelijk begint er ineens een slang te spreken. En die zegt, hey joh, wil je niet zijn gelijk als God? Wil je niet gelijk zijn aan God goed en kwaad kennende? En zij hadden niet in de gaten dat dat hun dood zou betekenen. Zij dachten, dit gaat het worden, want wij willen zijn als God. En zo zie ik vandaag ook heel veel mensen die willen zijn als God. Die willen zijn als God. Ik heb het over de genade. Ze zijn bezig, dit moet, dat moet, zus moet, zo moet. En God die zegt, ik wil dat je daarvan afstand doet. Ik wil dat je niet wordt gelijk aan mij, maar dat je wordt zoals ik jou wil hebben. En dat je vol van mijn glorie gaat zijn. Dat je wordt als mijn zoon Jezus, die ook mens is geweest en die opgestaan is uit de dood en die in het koninkrijk leeft tot een eeuwigheid. En ik wil dat jij ook in dat koninkrijk zal gaan leven. En daarom zegt God, ik wil eigenlijk die mens weer vernieuwen. Ik wil hem herstellen. Ik wil dat hij weer de kroon op de schepping wordt. Ik wil namelijk dat datgene gebeurt wat er uiteindelijk het plan was. En dan zegt hij, hey, daar moet iets gebeuren. Datgene wat die slang heeft overwonnen in de mensheid, dat moet ongedaan gemaakt worden. De vrucht die gegeten is van de boom van de kennis van goed en kwaad, die moet ontmanteld worden. We kennen dit allemaal. Maar het is goed om het weer even te horen. Dus alles wat je ziet wat niet goed gaat, dat komt daar uiteindelijk vandaan. Dus dat komt niet bij God vandaan. Dat komt bij de tegenstander vandaan. En dat is goed om dat te weten. En daarom zegt God, hey, we gaan een nieuw plan gaan wij brengen en die gaan we introduceren op de aarde. En dan zegt hij tegen zijn zoon, Hey, zou je naar de aarde willen gaan? Zal je mens willen worden? Zal je uiteindelijk de taak over willen nemen die Adam en Eva niet op de juiste manier hebben uitgewerkt? En Jezus heeft met volmondig ja gezegd. Hij is gegaan uit vrije wil. We lezen het in Handelingen. Hij is uit vrije wil is die gegaan. Maar dan moet je kijken in Lucas 4. Dan is hij geboren. Dan is hij inmiddels 30 jaar oud. En dan komt weer die slang. En niet de slang is het dan, maar dan is het namelijk de Satan zelf die gewoon naar hem toe komt. En die zegt, hey, als je mij aanbidt, dan zal ik jou dit koninkrijk geven. Als je mij aanbidt, dan hoef jij niet de dood in. Als je mij aanbidt, dan hoef je niet naar het kruis. Nou, hoe mooi is dat niet? Een mooier aanbod kan je niet krijgen als Jezus zijnde. Jezus was mens. Die wist wat er op hem afkwam. Hij wist de pijn en de ellende die naar hem toe zou moeten komen. En hij de kruisdood moest sterven. En dan komt er iemand. Die zegt gewoon, hey, als je mij aanbidt, dan geef ik het jou. En dan gaat alles weer naar jou toe. En dan zegt Jezus, die prikt dat dwars doorheen. En die zegt, ja, maar ik zal alleen mijn Vader aanbidden. En niemand anders. En ik kan geen surrogaat koning aanbidden. En dan zegt hij, hey, dan gaat hij namelijk op pad. En dan zie je dat God namelijk met hem is. Want dan gaat hij eigenlijk in de komende 3 jaar, gaat Jezus duidelijk maken wat er moet gebeuren. Oog omhoog, tand om tand, ik zeg u, heb u naast de lief. Hij gaat er precies het tegenovergestelde gaat hij brengen. En dat is namelijk wat Jezus is komen doen. En dan, doordat Jezus ja kon zeggen, kon God namelijk wat doen. En dat lezen we namelijk in 2 Korinthe hoofdstuk 5. 2 Korinthe hoofdstuk 5, vers 17. Zo is dan in Christus, zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Dus doordat Jezus naar de aarde ging, doordat Jezus mens werd, doordat Jezus aanvaarde wat er moest gebeuren, kon God zich verzoenen met jou en mij. Met de mensheid, met de wereld. Hoor je dat? Met de wereld, staat er. Dus dat betekent met iedereen. Hij heeft zich verzoend met elk wezen hier op aarde. En het maakt niet uit waar je geboren bent. Het maakt niet uit welke cultuur dat je komt. Het maakt zelfs niet uit welke godsdienst dat je nastreeft. En in welke godsdienst dat je geboren bent. Uiteindelijk heeft hij zich verzoend met iedereen. En dat is belangrijk om te pakken. Dat is een teken van genade. Onverdiende gunst. En ik weet wel dat er heel veel mensen zijn die Jezus aan de kant schuiven, maar dat doen ze dan zelf. Dat doet God namelijk niet. God omarmt ze allemaal. En hij is bezig om ze allemaal tot hem te halen. In Timotheus staat dat hij wil dat alle mensen behouden worden. Alle mensen. Niemand uitgezonderd. En dat is namelijk een realiteit. Dus daarom, God die heeft gezorgd dat hij klaar is met de veroordeling. Hij wil dat alle mensen behouden worden. En worden alle mensen behouden? Dat is wel de grote vraag. We zijn allemaal met hem gestorven. Romeinen 6 vers 6. We zijn allemaal mede gekruisigd. Maar we zijn nog niet allemaal opgestaan. Hoor je wat ik zeg? Nog niet. Dat wil niet zeggen dat het niet allemaal gebeurt. Ik heb geen idee hoe die genade van God zijn uitwerking heeft in de mensheid. God heeft het aanbod gegeven. Als je zit te luisteren en je denkt ik heb het helemaal verbruikt. Ik ben de grootste crimineel hier in dit land. Dan wil ik je zeggen, God is een genade God. God die neemt jou zoals je bent. En hij zal je laten zien dat hij een God bent die veel sterker is als welke slavernij ook. En dat moet je weten. En daarom is het goed om dit vast te houden. Wij weten gewoon dat er nieuw leven is. Ik las het net. Als je in Christus bent, ben je een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. En als je hier bent, als je zit te kijken en je opnieuw geboren bent, dan is dat een realiteit voor jou. Maar dan komt het, en dat is uiteindelijk ook waar ik naartoe wil vandaag. Nou heb je een nieuw leven gekregen. Kan je dit nu ook uitleven? Kan je hiermee mee wandelen? Ook als er dingen verkeerd gaan. Paulus die zegt, met Christus ben ik gekruisigd. Dus ik ben opnieuw opgestaan. En voor zover dat ik nog in deze wereld leef, zover dat ik nog zondig, zover dat ik nog overtredingen doe, heb ik een voorspraak bij de Vader, Jezus de Christus. En daar gaat het om. Dus als we weer naar die genade gaan, dan zien we uiteindelijk dat God overal rekening mee gehouden heeft. Zelfs een man als Paulus, die een moord op zijn geweten heeft, die kan hij gewoon naar zich toe halen, alles vergeven en hem gebruiken om brieven te schrijven die vandaag nog levend zijn. Is dat niet geweldig? Dus zo is het ook met jou, zo is het ook met mij, zo is het ook met ieder die kijkt. Wij weten gewoon dat wij tot nieuw leven kunnen komen. Maar hoe kan je nou tot nieuw leven komen? Johannes 3 zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Weet je wat eeuwig leven is? Eeuwig leven is nooit meer doodgaan. Is nooit meer doodgaan. Het zal de dood niet smaken, zegt de brief van Johannes. En daar gaat het om. En dat gaan wij geloven. Daar gaan we mee wandelen. En daarom is dat nieuwe leven. En dan heb ik het niet over Christengemeente nieuw leven. Nee, ik heb het over het nieuwe leven dat God ons schenkt. Daar gaat het om. En dat gaan we gewoon, daar gaan we in wandelen. En dat nieuwe leven kunnen we daar nu in wandelen. Ik heb gewoon voor jullie een vraag. En ik heb hem hier opgezet. Kunnen wij dat nieuwe leven wel aan? Romeinen 8 vers 7 en 8 zegt dat ons vlees het nieuwe leven niet kan uitleven. Want het vlees kan God niet behagen. Dus met andere woorden, als wij dit vasthouden, dan kunnen wij het nooit uitleven. Maar dat klopt ook. Probeer het ook niet met het vlees. Probeer het ook niet met je eigen idee. Probeer het ook niet met je eigen kennis. Denk niet bij jezelf, ik zal het wel gaan redden. Want weet je wat er dan gebeurt? Dan kom je namelijk weer in de boom van de kennis van goed en kwaad, kom je dan weer tegen. Dan ben je daar weer de vrucht van aan het plukken. Want dan ga je iets doen en dan ga je je eerst afvragen, ik moet even bidden of dit goed is. Ik moet even vragen of God of dit goed is. Ik moet God eens even vragen of hij wil dat ik dit ga doen. Weet je wat dat is? Dat is de vrucht van de kennis van goed en kwaad. En daar moeten wij vanaf. In de hemel is er geen boom van de kennis van goed en kwaad. In de hemel is er alleen maar de boom van leven. En dat moeten wij gaan beseffen. Ik ga met jullie dat gewoon ook nog eens even in Openbaringen lezen. En misschien ga ik te snel, maar dan moet je thuis nog maar eens een keer luisteren. Dan zal je gaan merken dat er gewoon van alles in zit. In Openbaringen 2, dan zien we, dat gaat namelijk over aan Efeze. Maar ik heb tegen u, vers 4, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Bedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeert u en doe uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. Doch, dit heb gij, dat gij de werken van de Nicolaïten haat, welke ook ik haat. Wie oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens die in het paradijs is. Dus hier zien we dat er in het paradijs de boom des levens is. Misschien vraag jij je af, wat is de eerste liefde? De eerste liefde is je wedergeboorte. De eerste liefde is de ontmoeting met de machtige, eeuwige God zelf. En weet je maar, wanneer je hem voor het eerst hebt ontmoet? Dat is toen je je leven aan hem gaf. En toen je zei, Vader, kom in mijn leven. Ik kan het zelf niet. Ik wil niet meer bezig met de boom van de kennis van goed en kwaad. Ik wil alleen maar bezig met de boom des levens. En weet je wat de boom des levens is? Dat is de boom van het levende woord. Dat is de levendmakende woord in jou. Dat is het rema woord in jou. Dat is het woord waardoor dat je groeit. Je groeit niet van het logos woord. Je groeit niet als jij elke dag hierin leest en je verwacht niet het levendmakende woord, zal je dit totaal niets uithalen. En dat is namelijk dat wij vast moeten houden. Betekent dat je dan nooit meer in de Bijbel moet lezen? Jawel, je moet wel in de Bijbel lezen, maar je moet verwachten dat het levendmakende woord uit die Bijbel komt. En dat die gewoon diep van binnen in jou gewoon als een zaad in die goede aarde terechtkomt. En dat zal zich ontwikkelen. Dus dat levendmakende woord, dat is namelijk in je. Ik denk dat er op de aarde mensen zijn, die hebben namelijk geen Bijbel. En die hebben geen Bijbel, maar dat betekent niet dat zij het woord niet hebben. Zij hebben het woord wel, omdat zij God hebben. Hij is het levendmakende woord geworden. Het woord dat vlees geworden is. Jezus Christus. En toen jij tot geloof kwam, toen kwam Jezus Christus in jou als vorm van de Heilige Geest. Ja of ja? Dus die Heilige Geest, die is namelijk in je. Dat is het levendmakende woord in jou. Dat is het woord wat jou brengt daar waar je moet zijn. Daarom is het zo belangrijk dat we dat gewoon dieper en dieper gaan beseffen. De Bijbel die zegt, wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens die in het paradijs is. Dus als je overwint, als je je leven aan Jezus geeft, dat is overwinning. Als je opnieuw geboren bent, dat is overwinning. Als je de eerste liefde omarmt, dat is je overwinning. En dan heb je de boom des levens bij je. Dat kan niet anders. Want je bent geboren in een oord waar de boom des levens staat. Waar alleen maar de boom des levens is. En je doet een wandeling in het paradijs. Je doet een wandeling in de hemel. En je ziet daar een geweldige vrucht hangen. Je pakt die vrucht. En ineens blijkt dat de vrucht zijn van de boom des levens. Want er zijn namelijk geen andere. Daarom als je hier bent. En je bent nog steeds aan het zoeken. Wat wil ik nou? Hoe moet het nou? Hoe ben ik een goed christen? Dan moet je gewoon alleen maar beseffen. Hey, dat je in de hemel geboren bent. En dat er in de hemel geen bomen zijn waar de kennis van goed en kwaad vruchten aan hangen. En dat moeten wij beseffen. Misschien zit je te luisteren, misschien zit je te denken. Ja, maar waarom was het in het paradijs wel? Nou, dat kan ik je duidelijk uitleggen. In 1 Korinthe 15, volgens mij kraakt die weer een beetje. In 1 Korinthe 15, daar staat dan gewoon, hey, de eerste mens. Gaat die goed? Amen. De eerste mens was een levende ziel. De eerste mens was een levende ziel. Dus dat betekent dat daar nog van alles kon gebeuren. Een ziel, dat betekent hey, dat je zelf die keuze kan maken. En dat deed Adam en Eva. Toen de slang begon te spreken, toen dachten ze, dit is bovennatuurlijk. Dit is iets geweldigs. En ineens gaan ze daarop in. Tussen twee haakjes. Ik kom dit nog regelmatig tegen binnen het koninkrijk. Dan is iemand aan het prediken. En dan komen er zoveel mensen op boven natuurlijk komen ze op en af. En dan denken ze, oké, dit is het. En men heeft niet in de gaten. Hey, dat het niet om datgene gaat wat er hier op aarde gebeurt. Maar wat er in de hemel gebeurt. Daar gaat het namelijk over. En daarom zie je dat het belangrijk is dat wij gaan beseffen dat er ook staat, de tweede Adam is een levendmakende geest. En wat is dat dan? Een levendmakende geest, dat betekent een levendmakende hemel in jou. De geest is in jou gekomen door de wedergeboorte, want wedergeboorte is uiteindelijk dat er gemeenschap is tussen de hemel en jouw geest. En daar is een foetus ontstaan, het nieuwe leven. En dat nieuwe leven, dat heeft namelijk in zich de hemel. En dat is namelijk de hemel die levend maakt. Dus in mij, of ik wil of niet, de hemel maakt mij levend. Hoor je wat ik zeg? Of ik wil of niet. Natuurlijk kan ik het een beetje tegenhouden. Maar uiteindelijk zal de hemel winnen. Als hij hier op aarde niet kan winnen, dan gaat hij in de hemel winnen. En jij, als je opnieuw geboren bent, dan ben je al van je geboorte die hemelburger. Je zal niet meer sterven. Je zal niet meer doodgaan. Dus nogmaals, hey, als het hier op aarde niet tot de volheid komt, maak je niet druk, want in de hemel gaat het door. Amen. En dan zal je tot die volheid komen. Dus daarom is die levendmakende geest is zo belangrijk. En daarom, de vraag die ik net stelde, kunnen wij dat nieuwe leven wel aan? Want het vlees kan dat nog niet, dat hebben we gelezen in Romeinen hoofdstuk 8. En dan zegt de Bijbel, ja, maar het vlees hoeft dat namelijk ook niet. Want je hebt een levendmakende geest ontvangen. En die levendmakende geest, die gaat het vanaf het moment dat je opnieuw geboren bent, gaat die het heft in handen nemen. Gaat dan de ziel helemaal aan de kant? Nee, alleen de geest van God krijgt de boventoon in jouw leven. En ik weet wel dat je dat niet altijd ervaart, niet altijd zo proeft, maar God die zegt, maak je niet druk, want ik zal je laten zien dat het wel zo is. En we weten allemaal dat er momenten zijn dat er ineens wat in je leven gebeurt, dat je denkt, dit kan ik niet bedenken. En dan gaat ineens die levendmakende geest, die is zich aan het manifesteren. En dat is namelijk belangrijk. Nogmaals, kunnen wij dit nieuwe leven, kunnen wij dat bewandelen? En dan zegt hij ja, alleen door genade. Alleen in het besef van de onverdiende gunst. Ja, maar hoe zit het dan met de wet? Kunnen wij de wet dan wel volgen? Kunnen wij die wet wel volgen met die geest die in ons is? En dan ga ik je zeggen, ik kan die wet niet volgen. Ik heb de geest in me al zoveel jaren. En er zijn nog steeds momenten dat ik denk van, oh, hier heb ik God pijn mee gedaan. Ik heb de wet, kan ik niet volgen. Ga dat ook niet bedenken dat je die kan volgen, maar het is namelijk ook niet nodig. Want de wet is namelijk vervuld. De wet is vervuld door Jezus Christus. En dat heeft hij echt niet voor niets gedaan. Ik ga met jullie dat gewoon eens even lezen. Volgens mij staat het in Romeinen hoofdstuk 8. En dan gaan we het even lezen. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in hun vlees, omdat de zonde gelijk en wel om de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Dus we zien hier dat die wet niet meer vervuld hoeft te worden door jou. Die heeft Jezus vervuld. En dit moeten we echt omarmen. Als je hier naar kijkt en je denkt, ja, maar hoe dan met die 10 geboden? Ja, hoe dan hier? Kan ik dan zomaar raak leven? Dan zeg ik, nee, je kan niet zomaar raak leven. Je moet gewoon beseffen dat je een kind van God bent. En dat het door genade naar je toegekomen bent, is. En dat datgene wat in jou geboren is, dat dat de overhand gaat nemen in jouw gedachten. Vorige week hebben we het namelijk over gehad dat de vernieuwing van ons denken, dat die namelijk gekomen is bij onze wedergeboorte. Die komt niet doordat wij de Bijbel lezen. Die wordt alleen maar versterkt doordat wij de Bijbel lezen. Begrijp je wat ik zeg? En daarom is het zo belangrijk dat we die genadeboodschap, dat we die gewoon heel hoog neerzetten. Genade, onverdiende gunst. Gewoon gunst die wij van God hebben gekregen en die wij niet hebben verdiend. En die wij nooit verdienen. Amen. En alleen God heeft zich verzoend en je hebt gezegd, oké, Adam en Eva een fout gemaakt. Adam en Eva heeft geluisterd naar die slang. En ik weet, in het Oude Testament staat er dat er een kloof is tussen God, tussen hem en ons. Maar Jezus heeft dat opgelost. Hij heeft namelijk de wet vervuld. Hij heeft namelijk gezegd, Vader, ik neem al die ellende op me. En dat is de ellende van afgelopen tijd, dat is de ellende van vandaag en dat is de ellende van de toekomst. Nou, je moet dit maar eens indenken. Hoe heb Jezus dit moeten dragen? Hoe heb hij dit gekund? Hij kon het ook niet, want hij ging er dood aan. Hij stierf eraan. Van de ellende, moet je maar gewoon eens bedenken. Het was zo enorm zwaar, dat hij wel de geest gaf. Maar doordat hij de geest gaf, ging ook al die rommel die op zijn leven was, ging namelijk ook dood. Kon namelijk geen vrucht meer voortbrengen. Dus dat betekent eigenlijk, als we het nog weer even over de zonde hebben, als jij zondigt, die zonde kan namelijk geen vrucht meer voortbrengen in de hemel. Hij kan wel wat vrucht voortbrengen hier op aarde, in jouw ziel. Maar daar moeten we onderscheid in nemen. En misschien moet je daar gewoon nog eens verder over nadenken. Want we zijn zo vaak bezig dat zonde, dat dat niet ten goede komt van ons leven, dat klopt wel. Maar de zonde in ons geestelijk leven heeft namelijk geen plaats meer. Want die is namelijk opgelost. Dus daarom is het belangrijk dat wij dat weten. Ik ga met jullie terug nog even naar Efeze. Efeze hebben we gelezen aan het begin van deze preek. En ik ga er nog gewoon even naar terug. En dan vers 4. Want God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, levend gemaakt met Christus. Door genade ben je behouden. En hij heeft je mede opgewekt en je mede een plaats gegeven in de hemel. In Christus staat er dan. En dat is belangrijk om te weten. Dus in Christus ben je een hemelburger. Stel je voor dat Christus niet in je is, dan ben je niet die hemelburger. Maar als je opnieuw geboren bent, dan is Christus in jou. En dan ben je, omdat Christus in jou is, ben jij een hemelburger, want Christus is van de hemel. Begrijp je wat we aan het zeggen zijn? En dat moet je gewoon klakkeloos aannemen. Dat moet je gewoon in geloven. Daar moet je gewoon heel naïef in zijn. Je kijkt niet om je heen, je kijkt niet naar hetgeen wat je doet, maar je beseft alleen maar, oké, Christus is in mij, dus de hemel is in mij. Amen? En als je denkt van, ik heb het er wel echt een potje van gemaakt, denk dan maar gewoon even aan de verloren zoon. Hij is een zoon. Hij was dood, maar hij is levend geworden. Hij was verloren, maar hij is gevonden. Amen. Maar hij is een zoon en blijft een zoon. En ik ga je zeggen, je moet dat nog maar eens nemen, lezen. Hij heeft gewoon de erfenis opgehaald. Weet je hoe hoog dat die erfenis is? Ze waren met z'n tweeën. Dus hij heeft de helft van het vermogen van deze vader. Deze vader is God. Alles is van hem. Dus de halve wereld, de helft van alles wat er is, dat is naar hem toegegaan. Ik heb het over de verloren zoon. En God die kijkt naar hem, die staat op de uitkijk, wanneer zal die erfenis op zijn? Wanneer heeft hij het verbruikt? Wanneer heeft hij het allemaal verbrast? En dan zie je dat hij het uiteindelijk verbrast heeft, maar hij staat op de uitkijk en hij denkt, hey, wanneer? En wanneer komt hij terug? Op hangende pootjes. En dat zie je namelijk gebeuren. En daarom is het belangrijk dat wij weten dat wij behouden zijn in Christus in de hemel. Door genade zijt gij behouden. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemel in Christus. En dan komt vers 7. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen. Dus wie gaat dat tonen? Wie gaat die overweldigende rijkdom tonen? Als jij beseft dat je een hemelburger bent, als jij beseft dat je een nieuw leven hebt, dan ben je niet meer bezig met de boom van de kennis van goed en kwaad, maar je bent bezig met de boom van genade, de boom des levens. En wat zegt God hier dan? Wat zegt Paulus? Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijn genade te tonen. Dus uiteindelijk zegt hij, er gaat iets gebeuren. We waren namelijk in Efeze hoofdstuk 3, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijn genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons. Ik had er namelijk over dat God namelijk de rijkdom van hem aan jou gaat tonen. Ik heb het over het nieuwe leven. Ik heb het over het leven dat in de hemel is. En je gaat niet meer kijken wat er op de aarde misgaat. Je gaat niet meer kijken wat er op de aarde allemaal gebeurt. Maar je gaat kijken naar de hemel. En je gaat gewoon beseffen dat de hemel, dat die uiteindelijk in jou, de overweldigende rijkdom van wie God is, die gaat hij jou betonen. En ga dat nou niet zelf inkleuren, maar laat dat hem inkleuren. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? Want uiteindelijk zijn wij weer bezig vanuit de ziel. Oh vader, laat me het nu dan even zien. En God die zegt, joh, ik ga jouw leven inkleuren. Ik heb nog een eeuwigheid de tijd om gewoon jou op je plaats te brengen wat ik je wil hebben. En de komende tijd, laat ik gewoon nog even de boel. Maar hou het vast, ik ben met je bezig. En ik ga de overweldigende rijkdom van mijn wezen, ga ik je tonen. En dat is hetgene wat God namelijk wil. In deze tijd van corona, en we denken allemaal, wat moet er gebeuren? En wat gaat er gebeuren? Gaat de wereld nog wel normaal worden? En God die zegt, maak je niet druk. De aarde hoeft niet meer normaal te worden. Als de hemel, als je die maar vast hebt. En de hemel is een realiteit. Voor jou en voor mij. En denk dan niet dat alleen jij dat hebt. Nee, de hele wereld, de hele mensheid gaat dit beleven. En dat is hetgene wat God namelijk wil. En daarom is het zo goed om dat nieuwe leven te gaan omarmen. Om daar gewoon een brassen aan te geven. Gewoon te beseffen, ik heb nieuw leven ontvangen. En als mij iets gebeurt als bij die verloren zoon, ik ga namelijk weer bij hem terugkomen. Want de vader die staat op de uitkijk. Hij is degene die uiteindelijk gewoon alles doet medewerken ten goede. Amen. En dat is namelijk de realiteit. En God die zegt, als je opnieuw geboren bent, dan ben je die hemelburger en die ben je geworden door de onverdiende gunst. En daarom, die onverdiende gunst, die gaan we lekker vasthouden. En dat betekent gewoon dat de wet, het oude verbond, het heeft namelijk geen plaats meer. En ik ga het hiermee afsluiten. En dit kwam bij me binnen toen ik in de auto zat vanmiddag. En toen dacht ik, wat gebeurt er? Jezus is aan het kruis gestorven. De genadetijd is toen begonnen. Toen hij opstond uit de dood. Eigenlijk moet ik zeggen met Pinksteren. Hij stond op uit de dood. Hij was bij de Vader. Hij kreeg van de Vader de Heilige Geest naar hem toe. En die stortte die uit op de aarde. En toen werd de gemeente geboren. Toen werd de gemeente van nieuw leven geboren. Ik heb het niet over onze gemeente. Ik heb het over de gemeente wereldwijd. Die werd toen geboren en uiteindelijk zien we dat er in de eerste 40 jaar van na Pinksteren er van alles gebeurde. Petrus en Johannes gingen naar de tempel. De tempel die stond in Jeruzalem. En de tempel die was gewoon nog een onderdeel van datgene wat zij beleefden. En die tempel, dat waren namelijk alle rituelen nog. En iedereen die was nog bezig van dit moeten we, dat moeten we, zus moeten we, zo moeten we. Het oude verbond, dat liep samen op met het nieuwe verbond. Je moet het maar eens lezen. Maar uiteindelijk wil God daarmee afrekenen. Hij wil afrekenen met het oude verbond. Want het oude verbond heeft alles te maken met de wet. Maar de wet is namelijk vervuld. De wet is vervuld. De wet is vervuld. Door wie? Door Jezus, de tweede Adam. En dat heeft de eerste generatie na Jezus, heeft dat niet goed begrepen. En misschien denk je, ja, maar weten wij het dan beter dan hun? Nou, ik ga je zeggen, en de geschiedenis leert het, 70 jaar na Christus werd namelijk de tempel verwoest. Toen was er namelijk oorlog in Jeruzalem. En er zijn heel veel Joden zijn daar ter dood gebracht. En dat is een enorme ellende geweest. En uiteindelijk zie je dat na 70 jaar werd de tempel volledig verwoest. Waarom? God die wilde dat het oude verbond uitgebannen werd. Hij wilde dat het nieuwe verbond uiteindelijk een plaats kreeg in jou en mij, in het christendom. En dat is namelijk gebeurd. Alleen, wij zijn nog zo bezig met het oude verbond, omdat de wet in de Bijbel staat. Daarom zeg ik, je kan lezen tot je een ons weegt. En als het levendmakende woord jou niet besmet, dan zal je gaan merken dat je bezig bent met de letter. Dat je bezig bent met het oude verbond. Want het oude verbond, dat past namelijk beter bij jouw ziel als het nieuwe. Het nieuwe verbond, dat past namelijk bij jouw geest. Bij jouw hemelburger zijn. Maar het oude verbond, dat past bij jouw ziel. En God die zegt, hey, ik heb jou een nieuwe geest gegeven. Een geest die levend maakt. En die geest, die gaat jouw ziel vernieuwen. Die ziel die wordt niet uitgebannen. Nee, die wordt vernieuwd. Van dag tot dag. En daarom is het belangrijk, hey, dat wij gewoon beseffen dat het oude verbond is afgelopen. Ik ga het even met jullie tot slot naar Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 8. En dan zie je waar ik het net over had. Hebreeën hoofdstuk 8 vers 13. Dan zie je dat daar staat. Ik ben het nog steeds aan het zoeken. Halleluja. Hebreeën 8. En dan ga ik toch even lezen van. Want dit is het verbond, vers 10, hoofdstuk 8, vers 10, waarmede ik mij verbinden zou aan het huis Israëls. Na die dagen spreekt de Heere, ik zal mijn wetten in hun verstand leggen. Ik zal ze in hun hart schrijven. Dat is weer die geest. Amen. En ik zal hen tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Niet langer zullen zij en ieder zijn medeburger leren en aan ieder zijn broeder lerende zeggende, ken de Heere. Dus het zal niet meer op een natuurlijke manier gebeuren. De Logos zal het niet meer redden. Dat is namelijk het Oude Testament. Maar hier spreekt hij over de geest in jou. Want alle zullen ze mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden. Hun zonde zal ik niet meer gedenken. Daar hebben we het net over gehad. De wet is vervuld. Hij zal het niet meer aanrekenen. Als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. Daar had ik het net over. En wat verouderd is en verjaard, is niet ver van verdwijning. Dus op het moment dat de schrijver van de Hebreeën dit schreef, toen was namelijk het oude verbond nog niet volledig weg. Het functioneerde wel niet meer, maar het was nog wel duidelijk aanwezig. Want de tempel was er nog. En als we in de geschiedenis lezen, dan zien we dat de tempel volledig is afgebroken. Maar niet alleen de tempel, maar ook de fundamenten. De fundamenten zijn volledig weggegaan en uiteindelijk hebben ze er een ploeg in gezet. En is het een aarde waar gewoon dingen groeien. En waarom is dat fundament weggehaald? God die wilde niet dat die tempel weer opgebouwd zou worden. En die is tot op heden toe nooit meer opgebouwd. En als die opgebouwd zou worden, dan zou het niet meer de tempel zijn, want de fundamenten zijn weg. En dat is hetgene, en dat heeft dan even niets te maken met wat dan ook. Het heeft alles te maken met het evangelie van de levende God. Daarom is nieuw leven, is bovennatuurlijk, is uitgenade, onverdiende gunst. En ik ga je echt zeggen, 16 jaar geleden, toen werden wij als gemeente nieuw leven bestempeld. God die gaf het me aan en ik heb nu in de gaten waarom. Toen had ik dat niet in de gaten, want de wereldwijde kerk die heet Christengemeente Nieuw Leven. Ik heb het over de wereldwijde kerk. Ik heb het niet over Almere. Er is namelijk iemand die nu in Amerika woont. En die kwam een keer naar me toe. Ze heet volgens mij Georgina. Volgens mij Georgina de Wit. En die zegt tegen mij: Pastor Jan, hoezo Christengemeente Nieuw Leven Almere? Het is helemaal niet Almere. Christengemeente is wereldwijd. En toen heb ik het niet begrepen. Maar regelmatig denk ik er nu om terug. En toen was zij de profeet die het even naar ons toebracht, even naar mij toebracht. Want op dat moment dacht ik nog steeds dat het mijn gemeente was. Ik dacht nog, oh, ik heb wel een hele mooie naam bedacht. Oh, ik heb nog wel een hele mooi dit en heel mooi dat. Maar God maakt me al duidelijker, dat ik er niets mee te maken heb. Het is zijn wil. En het is zijn naam. En uiteindelijk ben ik vandaag gewoon alleen maar de microfoon. En dat wil ik blijven. Willen jullie met me mee? Ga dan gewoon lekker staan. En dan gaan we de naprediker vragen. Of hij gaat naprediken in jou. Maar ik ga het ook gewoon zeggen, ook in mij. Ik heb naar deze preek geluisterd. Ik heb hem wel uitgesproken, maar ik was namelijk in de microfoon. En ik moet namelijk net zo goed luisteren als dat jullie luisteren. Vader, ik dank u wel. U bent de almachtige God. U bent de eeuwige koning. En ik dank u wel dat u de naprediker wil zijn. En ik weet één ding, Vader. We hebben allemaal de naprediker in ons. En op welk moment dat u tot ons wilt prediken. Vader, gaat uw gang. Misschien in de nacht, als we slapen. Want soms zijn we zo eigenwijs. En dan weten we het beter dan u. En als we slapen en in coma liggen, dan kan u gewoon dingen bevestigen. En ik wil dat u dat gewoon doet. Ik zegen uw plan. En ik geloof dat u degene bent die ons een toegangsbewijs van de hemel hebt gegeven. Mijn kinderen, zegt God, ik heb mijn zoon op de aarde geplant. En ik heb tegen hem gezegd, ik wil dat je toegangsbewijzen gaat uitdelen aan de wereld, aan de mensen. En hij is bij ons gekomen. Hij klopte op de deur. En hij zegt, mag ik maaltijd met je houden? En dan is hij niet bezig gegaan, wat heb je allemaal verkeerd gedaan? Nee, hij heeft zichzelf aangeboden. Hij heeft zichzelf aangeboden als een brood. En hij heeft tegen jou gezegd, hier, eet maar van datgene wat ik gedaan heb. En je zal gaan merken dat het leven in je gaat stromen. Je zal gaan merken dat het leven in je gaat stromen, het bloed. En we hebben het net gelezen. Mijn volk, het bloed van mijn zoon. Dat stroomt door de aderen heen van mijn kinderen. En dat bloed dat reinigt jou. Dat bloed dat geeft jou genezing. Besef het maar gewoon. Laat het maar stromen. Laat het maar stromen. Laat het maar stromen. In de naam van Jezus. En als je hier luistert. En als je kijkt. En je wil meer over deze genade horen. Ik wil je uitdagen. Om gewoon naar de Vader te gaan. En om gewoon te vragen, wat betekent de genade voor mij? Wat betekent de genade voor mijn leven? Wat betekent de genade voor mijn relatie? Wat betekent de genade voor mijn werkzaam leven? En God die zegt, maak je niet druk. Ik ben bij je binnengekomen en anders kom ik bij je binnen. Als je dit nog nooit gehoord hebt, je hebt je leven nog nooit aan Jezus gegeven, dan wil ik dat je gewoon je handen op hebt. Iedereen die kijkt. Iedereen die luistert. En God die zegt, ik wil bij je komen. Want ik wil dat je in de hemel bent. Ik zie je al helemaal in beeld. Ik zie dat je binnenwandelt. En je hoeft alleen nog maar door die deur heen te komen. Mijn zoon is de deur. Hij is die deurwachter. En hij vraagt gewoon. Hey, wil je bij ons binnenkomen? Wil je even op schoot zitten bij de Vader? En jij hoeft alleen maar ja te zeggen. En als je ja zegt, dan wandel je binnen en dan ga je rechtstreeks naar de troon van God. En dan kan je je verhaal kwijt. Hey, ik daag je uit in Jezus' naam. En iedereen zegt erop, amen. En laten we de Heer een klapoffer geven, want Hij is Heer. Hij is Koning. Hij is de Schepper. En laten we Hem aanbidden. En laten we Hem eren. Hey, en proef gewoon de overwinnende kracht in ons midden. De atmosfeer, adem hem in, adem het in, want de heerlijkheid zal zegevieren. Oh, dank u wel, Vader. Vader, ik wil eigenlijk een beetje naar beneden, want mijn adrenaline die blijft stromen, die blijft stromen, die blijft stromen. Vader, ik wil uw eerlijkheid, wil ik meer zien, Heer. Want u bent Heer, u bent Koning, u bent de Almachtige. U bent de eeuwige God. In Jezus' naam. Dank u, Vader. Dank u, Vader.
U scheen in mijn duisternis. Nu mag ik zien wie u bent.